Zie gelijk de ogen van de knechten zijn op de hand van hun heren, en gelijk de ogen van de dienstmaagd zijn op de hand van haar vrouw. Alzo zijn onze ogen op de Heere, onze God, totdat Hij ook ons genadig zij. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 105 en daarvan het 8e vers. Geleid door zeer en alvermogen zijn zij van volk tot volk getogen, van het een naar het ander rijksgebied. Hij dulde hun verdrukking niet, maar heeft zelfs vorsten op dien tocht om hunnentwil met straf bezocht. Psalm 105 en daarvan het 8e vers. Lezen uit Jozua 10, de versen 28 tot en met 43. Dat is ook het gedeelte wat wij vanavond gaan overdenken. Jozua 10, de versen 28 tot 43. Na de schriftlezing gaan wij samen zingen uit Psalm 18. En daarvan het 14e vers. Zo leef de Heer, mijn rotsteen zij geprezen. De God mijns heils moet steeds verheerlijkt wezen. Die God die mij volkomen wraak verschaft. En volk op volk mij onderwerpt en straft. En wat er verder volgt. Psalm 18, het 14e vers. Nadat we gelezen hebben. Jozua 10, vers 28 tot 43. Op dezelfde dag nam ook Jozua Makeda in. En sloeg haar met de scherpte des zwaards. Daartoe verbande hij dezelfde koning, hen lieden en alle ziel die daarin was, en hij liet geen overig overblijven, en hij deed de koning van Makeda gelijk als hij de koning van Jericho gedaan had. Toen toch Jozua door het ganse gans Israël met hem van Makeda naar Libna, en hij krijgde tegen Libna. En de Heere gaf dezelve ook in de hand van Israël met haar koning en hij sloeg haar met het scherpte des zwaards. En alle ziel die daarin was, hij liet daarin geen overigen overblijven en hij deed dezelve koning gelijk hij de koning van Jericho gedaan had. Toen toog Jozua voort en gans Israël met hem van Libna naar Lachis. En hij belegerde haar en krijgde tegen haar. En de Heere gaf Lachis in de hand van Israël, en hij nam haar in op de tweede dag, en sloeg haar met de scherpte des zwaards, en alle ziel die daarin was, naar alles wat hij Libna gedaan had. Toen trok Horam, de koning van Gezer, op om Lachish te helpen, maar Jozua sloeg hem en zijn volk totdat hij hem geen overigen overliet. En Jozua trok voort van Lachish naar Eglon, en gans Israël met hem, en zij belegerden haar en krijgden tegen haar. En zij namen haar in dezelfde dagen en sloegen haar met de scherpte des zwaards en alle ziel die daarin was, verbande hij op dezelfde dag naar alles wat hij Lachish gedaan had. Daarna toog Jozua op en gans Israël met hem van Eglon naar Hebron en zij krijgden tegen haar. En zij namen haar in en sloegen haar met de scherpte des zwaards, zo haar koning als haar steden en alle ziel die daarin was. En er liet niemand in het leven overblijven, naar alles wat hij Eglon gedaan had, en hij verbande haar en alle ziel die daarin was. Toen keerde Jozua en gans Israël met hem naar Debir, en hij krijgde tegen haar. En hij nam haar in met haar koning en al haar steden, en zij sloegen haar met de scherpte des zwaards en verbande alle ziel die daarin was. En er liet geen overigen overblijven, gelijk als hij Hebron gedaan had, alzo deed hij Debir en haar koning, en gelijk als hij Libna en haar koning gedaan had. Alzo sloeg Jozua het ganse land, het gebergte en het zuiden en de laagte en de aflopingen der wateren en al hun koningen. En er liet geen overigen overblijven, ja hij verbande alles wat adem had, gelijk als de Heere de God Israëls geboden had. En Jozua sloeg hen van Kades Barnea en tot Gaza toe, ook het ganse land Goshen en tot Gibeon toe. En Jozua nam al deze koningen en hun land op eenmaal, want de Heere de God Israëls streed voor Israël. Toen keerde Jozua weder en gans Israël met hem naar het leger te Gilgal. Tot zover. Bij de Heer om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heere, wat is het een wonder dat Gij uw woord hebt gegeven. En van alles wat in uw woord beschreven staat, kunnen we toch zeggen, hoe dierbaar is dat woord. Het is een zeker woord dat slechten wijsheid leert. En dat geldt ook voor het gedeelte dat deze avond voor ons open ligt. En het zou zomaar kunnen zijn, Heere, en dat we misschien in de achterliggende dagen bij de voorbereiding of zojuist bij het lezen van uw woord hebben gedacht, ja, dit is Gods woord en welke lessen liggen daarin opgesloten. Maar ook dit woord, Heere, bevat lessen, ook voor vandaag en ook voor het leven der genade. En daarom bidden wij u, Heere, zou u vanavond in ons midden willen zijn en dat we deze lessen mogen leren verstaan. Ja, Heere, open uw woord voor ons hart en open ons hart voor uw woord. En dat wij biddend mogen luisteren naar het woord. Degene die samengekomen zijn in uw huis, maar ook degene die thuis met ons meeluisteren, dichtbij en ver weg of op een later moment. U bent aan tijd nog plaats gebonden, Heere, en u kan op verschillende plaatsen uw zegen geven. En Heere, dan zullen wij vanavond meegenomen worden naar de strijd die Jozua moest strijden om het zuiderland tot een erfelijke bezitting te krijgen. En zij gingen van stad tot stad en van koning tot koning, wanneer er nog een koning aanwezig was. En u gaf de overwinning. En Heere, wat is het een wonder als we genade hebben ontvangen van u en dat we in dit leven leren strijden. Strijden tegen de zonde en strijden tegen de duivel en strijden tegen de wereld. Dat kan nooit in eigen kracht, maar er staat zo in dit gedeelte geschreven, het was de Heere die voor Israël streed. Ja, Israëls God streed. En Heere, zo bent u nog, en u geeft te strijden, u geeft kracht om te strijden. En als uw volk niet meer strijden kan, ach Heere, dan wilt u het waarmaken, dan zult gij stil zijn. En wat is dat een wonder, dat u strijdt en uw volk stil mag zijn, dan mogen ze niets meer doen en dan willen ze ook niets meer doen en dan hoeven ze ook niets meer te doen, want dan doet u het. Maar het kan ook anders, dat gij uw volk inschakelt in de strijd. En die les ligt ook vanavond voor ons open. En dan zullen we ook gaan ontdekken dat de ene strijd zwaarder is dan de andere strijd. Maar als u erin mee bent, dan is de overwinning gewis. En Heere, dan kent u ons zoals we hier gekomen zijn. U weet wat ons bezighoudt. U weet waar ons hart vervuld mee kan zijn. Ach Heere, misschien zijn we wel bevreesd voor datgene wat er in deze wereld gebeurt. En wat we enkele weken geleden niet hadden kunnen denken, dat is nu een werkelijkheid geworden. Een oorlog met alle gevolgen van dien. En we weten niet waar dit ons brengen zal. Ja Heere, zal het een oorlog worden met zeer vernietigende wapens en bommen, wij weten het niet. Maar u regeert. En al die dingen moeten haast geschieden, want in het laatste der dagen horen wij van oorlogen en geruchten van oorlogen. En Heere, wij dragen de Oekraïne aan u op. Gedenk dat land. Gedenk al die vluchtelingen. Gedenk al die mensen die bang zijn, die hun bezittingen zijn kwijtgeraakt, die familieleden en geliefden moesten missen door de dood. Ja, gedenk de regering daar en de president, maar gedenk ook Rusland. Want Heere, die mensen hebben ook een ziel voor de eeuwigheid. En zou u nog wonderen willen doen dat de oorlog tot een einde mag komen en een vrede mag komen? Maar Heere, tegelijkertijd is het een roepstem. Want het is de stem van u, de voetstap van u, Heer Jezus Christus, want de dag der dagen nadert en elke dag die voorbij gaat, komen wij weer dichter bij de wederkomst van Christus. En dan moeten we toch bereid zijn, Heere. En zou u dan alstublieft het woord van deze avond nog willen gebruiken, want u weet precies wie er in ons midden nog onbekeerd is, wie u niet kan ontmoeten. Heere, wilt u ze bekeren? Wilt u genade schenken, uw liefde uitstorten en het hart openen, alstublieft, Heere. En als we genade gevonden hebben, wilt u versterken wat u zelf hebt gewerkt. Heere, gedenk ze die met honger naar uw huis zijn gekomen, die met honger naar dit woord willen gaan luisteren. Misschien wel in de strijd, in de aanvechting. Maar dat ook vanavond de ogen open mogen gaan voor de meerdere Jozua, de grote strijder, de Heer Jezus Christus. Het is lijdenstijd, Heere. En we mogen u weer volgen op uw lijdensweg. En wat hebt u gestreden in de hof van Gethsemane, voor de Joodse raad, in het rechthuis van Pilatus. Wat hebt u moeten strijden aan het kruis van Golgotha? Hoe zwaar, hoe smartelijk viel dit lijden voor uw gemoed. En Heer, het was vanwege de zonde. Hoe verschrikkelijk is toch de zonde, Heer, en dat gij uw lieve zoon naar de aarde moest zenden om de straf op de zonde voor uw kerk te dragen. En Heer, de keerzijde voor degene die u vrezen is dit, en dat Heer Jezus al die zonden op zich nam en dat hij ze betaalde en wegdroeg. Dat hij in plaats van zijn kerk de straf wilde dragen en aan het kruis wilde sterven. O God, maak er plaats voor in ons hart, voor de lijdende en stervende Heer Jezus Christus. Zo zijn onze ogen op u. Geef ons alles wat nodig is in het spreken en in het luisteren. En dat we samen mogen ondervinden dat u in ons midden wil zijn als één die dient. Heere, we hebben het alles niet verdiend, maar wij vragen het uit loutere genade om de verdiensten van Christus wil alleen. Amen. Ter voorbereiding op de prediking willen wij samen gaan zingen uit Psalm 60, de versen 6 en 7. Wie voert mij in een vaste stad waar zich mijn vijand veilig schat? Geef gij ons hulp in tegenheen, bij u is raad, bij u alleen. Psalm 60. Vers 6 en 7. het amen van de prediking gaan wij zingen Psalm 126 en daarvan het tweede vers. God heeft bij ons wat groots verricht, Hij zelf heeft onze druk verlicht. Hij heeft door wonderen ons bevrijd, dies juichen wij en zijn verblijd. Wat er verder volgt, Psalm 126, het tweede vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wat staat er in Gods woord over Gods woord zelf geschreven? U kunt dat vinden in de brief die Paulus geschreven heeft aan zijn geestelijke vriend, zijn geestelijke zoon Timotheus. Daar zegt hij, al de schrift is van God ingegeven. En is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Dus al de schrift van Genesis 1 tot en met Openbaringen 22 is van God ingegeven en is nuttig tot lering. Ook wat voor ons open ligt vanavond. Zou je op het eerste gezicht misschien niet denken. Maar het is wel zo, want het is Gods woord. Dat geldt ook voor die verovering die Jozua moest doen. De verovering van het land Kanaan. Hoe daar de grote stad Jericho is ingenomen. Hoe het kleine stadje Ai is ingenomen. Hoe hij daarna verder ging strijden tegen de vijf koningen. Die de Gibeonieten wilden vernietigen vanwege het verbond dat zij gesloten hadden met Jozua. En steeds gaf de Heere de overwinning, hebben wij gezien in de afgelopen bijbellezingen. Maar de strijd was nog niet klaar na die vijf koningen. En er moest nog meer gestreden worden, er moesten nog meer steden met koningen en inwoners verslagen worden. En nu heeft de Heilige Geest het gewild dat de schrijver van het boek Jozua ook dat ging beschrijven. Hij heeft gewild dat die voortgaande strijd en de overwinning die de Heere gaf ook een plaatsje zou krijgen in het woord van God. En zoals ik het al zei vanavond, al zou je het op het eerste gezicht niet zeggen, maar ook dit gedeelte wat voor ons open ligt vanavond is nuttig tot lering en onderwijzing. En niet alleen het gedeelte wat voor ons open ligt, maar ook de rest wat nog gaat volgen. Laten we dan daarom vanavond biddend luisteren naar de heilsgeschiedenis ten tijde van Jozua, om de geestelijke lessen ook uit dit gedeelte te mogen opdiepen. Wat gaat er gebeuren in ons teksthoofdstuk? Vanaf vers 28 beschrijft de schrijver de aanvallen en de overwinningen op 6 steden in het zuiden, in het zuiderland van het land Kanaan. Het gaat om de steden Makeda, Libna, Lachish, Eglon, Hebron en Debir. En eerst wil ik in het algemeen even stilstaan bij de verovering van deze 6 steden. Dat is best een groot stuk, dat ga ik niet helemaal herhalen. Maar dat zijn feitelijk de versen 28 tot en met 39. En ik lees vers 28 en 29 nog één keer voor. Op dezelfde dag nam ook Jozua Makeda in en sloeg haar met het scherpte des zwaards, daartoe verbande hij dezelfde koning en lieden en alle ziel die daarin was, en hij liet geen overigen overblijven, en hij deed de koning van Makeda gelijk als hij de koning van Jericho gedaan had. Toen toog Jozua door en het ganse Israël met hem, van Makeda naar Libna, en hij krijgde tegen Libna. En wat er dan verder volgt tot en met vers 39. Misschien kunt u het zich nog herinneren dat Jozua het legerkamp had opgericht bij Makeda. Want ja, daar was die spelonk. Die spelonk waar die 5 koningen zich verstopt hadden. Nadat ze bemerkten dat ze het moesten verliezen van Jozua en zijn leger. Ze hebben een schuilplaats gezocht dus in die spelonk daar bij Makeda, maar die schuilplaats werd hun gevangenis en die gevangenis werd uiteindelijk hun graf. En dat had Jozua aan de Heere te danken. Dat hij de overwinning gaf op deze koningen, die voordat ze in het graf werden neergelegd, ja geworpen staat er zelfs, een hele dag aan het vloekhout hebben gehangen. En toen dat gebeurd was, was de strijd nog niet ten einde. En dat besefte Jozua en daarom richtte hij zich op het zuidelijke deel van het land Kanaan, omdat hij daar was. Daar hoorde ook Makeda bij. En omdat Makeda heel dicht bij dat legerkamp was, richtte hij zich eerst op het stadje Makeda. En de inwoners van deze stadgemeente en ook haar koning, die zullen ongetwijfeld geweten hebben wat er heel dicht bij hun stad is gebeurd. Hoe daar die 5 koningen in die spelonk hebben gezeten, een schuilplaats hadden gezocht. Ze moeten ook geweten hebben, omdat dat heel dicht bij hun stad gebeurde, dat die 5 koningen werden ontdekt en uiteindelijk zijn gedood. Ze zullen ongetwijfeld gezien hebben vanaf de muren van hun stad, dat daar 5 palen hebben gestaan dicht bij hun stad, waar die 5 koningen een hele dag aan gehangen hebben. En dat is een aangrijpende gebeurtenis geweest, tegelijkertijd een aangrijpende boodschap voor de inwoners van de stad Makeda. En tegelijkertijd was het een indringende oproep om zich over te geven aan Jozua en te smeken of zij in leven mochten blijven en als dienstknechten van Israël mochten blijven leven zoals ook de Gibeonieten dat hadden gedaan. Maar dat gebeurde niet. De ernstige roepstem die zo dicht bij de stad Makeda heeft plaatsgevonden, bracht de inwoners niet tot waarachtige bekering. Ondanks het oordeel van God, dat steeds dichter bij de stad kwam, sloten ze de deuren hermetisch toe. Maar Jozua trad op de stad af en brak de poorten open en sloeg alle mensen, alle inwoners met het zwaard. Zij moesten sterven, omdat God dat had bepaald, ook hun koning. En er staat er dat er met die koning hetzelfde werd gedaan als de koning van Jericho. En met de koning van Jericho is hetzelfde gebeurd als met de koning van Ai. Dat kun je in de schrift lezen. En wat is dat dan? De koning werd gedood en daarna een hele dag aan een houten paal gehangen. Dus ook de koning van Makeda stierf als een vervloekte, ontzaglijk. En als de stad Makeda is ingenomen, dan trekt het leger eerst een stukje in noordelijke richting. En gaan ze naar de stad Libna. En ze doen met deze stad precies hetzelfde als met de stad Makeda. Maar toen de schrijver van het boek Jozua begon te schrijven over Libna, werd hij gedrongen door de Heilige Geest om de naam des Heren op te schrijven. En de Heere gaf dezelve ook in de hand van Israël. Het was dus het werk van de Heere dat ze Makeda veroverd hebben, maar het is ook het werk van de Heere dat ze Libna mogen innemen. En zo zal het met alle overwinningen zijn die nog plaats zullen vinden in de nabije toekomst. Het was feitelijk een heilige oorlog, gemeente. En de grote aanvoerder van die heilige oorlog, dat was de Heere zelf. Vandaar dat er ook helemaal aan het einde van dit hoofdstuk zo opmerkelijk staat. Want de Heere, de God Israëls, streed voor Israël. Dus ze zijn van Makeda een stukje naar boven gegaan en dan gaan ze weer terug naar het zuiden en komen ze bij de stad Eglon, dat is de derde. Maar de koning van deze stad is inmiddels veroordeeld. Dat gold ook voor de stad Lachish, want dat was een van die 5 koningen waar we het de vorige keer over gehad hebben. En ook de koning van Eglon was inmiddels al veroordeeld en gedood. Maar wat had deze stad gedaan? Die had een nieuwe koning aangesteld. In heel korte tijd. We kunnen dat opmaken uit vers 37. Blijkbaar was deze stad ook niet onder de indruk van de overwinnende kracht van Jozua en zijn leger. En wilden ze zich met alle macht verzetten tegen Jozua. Dat blijkt uit het feit dat ze zo snel mogelijk weer een nieuwe koning op de troon hebben gezet. Eglon, die typeert in onverzettelijkheid. En dan gaan ze naar het stadje Hebron, het 4e stadje. Ook daar was de koning inmiddels overwonnen. En Jozef sloeg ook de inwoners van deze stad, het oudste stadje. Je zou bijna zeggen, het is het stadje met de meeste rechten, met de oude stadsrechten. Maar dat baatte Jozua niet. Ook dit oude stadje werd ingenomen en de inwoners moesten sterven. En dan tenslotte bereikt Jozua helemaal in het zuiden het stadje Debir. Vroeger heette dit stadje anders. Dat stadje heette vroeger Kirjat Sefer. En weet je wat dat betekent, jongens en meisjes? Boekenstad. En waarom heette deze stad zo? In dit stadje was een grote bibliotheek met heel veel boeken. In dit stadje werd heel veel aandacht besteed aan cultuur. Het was een stad waar inwoners heel veel kennis hadden vergaderd, heel veel wisten, heel veel aan cultuur deden, heel veel boeken hadden gelezen, maar al die kennis baatte niet tegen de aanval van Jozua. Ook de inwoners van deze stad en haar koning moesten het verliezen van Jozua. Zie daar, de inname van de 6 steden in het zuiderland van het beloofde land. Ja, en nu de lering. En nu de onderwijzing die hierin opgesloten ligt. En ik zou u vanavond 3 lessen met u willen overdenken. Als ik eventjes terugdenk aan de vorige Bijbellezing, toen het ging over die 5 koningen in die spelonk van Makeda, toen hebben wij de toepassing gemaakt dat die 5 koningen het beeld zijn van de gevallen zondaar. En dat is de eerste les die ik ook vanavond even vast wil houden, als we nog eventjes gaan kijken naar de overwinning van die 6 steden. Die 6 steden met haar koningen, voor zover ze nog in leven waren, en de inwoners is ook het beeld van zondaren. En die zondaren bevinden zich overal, in het noorden van het zuiderland tot in het zuiden van het zuiderland. De Heere weet daarom elk mens te vinden. En hij zal ook elk mens bezoeken. Het zij met zijn oordeel, het zij met zijn voordeel. En heel duidelijk wordt dat geïllustreerd al veel eerder in Gods woord, als ik denk aan de 10e plaag die over Egypte ging. God zond zijn verderfengel en naar elke mens apart, naar elk huis apart, moest de verderfengel gaan. En wat was het een wonder als je daar in Egypte woonde en je had de boodschap ontvangen dat die verderfengel inderdaad zou komen, maar dat er nog een middel werd aangewezen om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Dat het paaslam geslacht werd, dat het bloed moest vloeien en dat de bovenpost en de zijposten van de deuren met het bloed besprenkeld moesten worden. En achter dat bloed was een zondaar veilig voor de verdervende kracht van de verderfengel. Wat een wonder gemeent als Gods geest plaats gemaakt heeft in uw ziel voor het bloed van Christus. Dat hij de noodzaak van het wassen door het bloed in je hart gelegd hebt en dat je maar niet kan rusten voordat je weten mag dat je schuld weggewassen is in het bloed van Christus. Dat bij wijze van spreken de posten van de deuren van je hart ook met het bloed van Christus besprenkeld is tot vergeving van zonde. Wat een wonder als de Heere je opgezocht heeft om je die heilgeheimen te leren en te openbaren. Wat een wonder als je ervaren mag in je leven, de Heere weet waar ik woon. Met al mijn nood, met al mijn zonden, met al mijn ongerechtigheden. Ja, wat een wonder als hij gaat waarmaken in je leven. Ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. Ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. En tot een volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. Wat een wonder gemeente. als die grote God op grond van het bloed van Christus uit dat ganse menselijke geslacht weet waar je woont, weet wie je bent. Ja, sterker nog, dat die grote drieënige God uit het ganse menselijke geslacht tot je gekomen is en het ging afdrukken in je ziel. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde en daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierenheid. Hij weet alle mensen te vinden waar ze wonen. Is hij zo al tot u gekomen? Heeft hij jou ook al opgezocht? O, hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren lag. Hij weet waar zijn kerk woont. En op zijn tijd zal hij komen tot een zaligheid. Maar weet u wat hij ook weet? Waar zijn vijanden wonen. Dus hij weet waar degenen wonen die liggen onder het zegel van zijn verkiezing. Maar hij weet ook waar zijn vijanden wonen. En ook hen zal hij eens opzoeken, maar dan tot het oordeel. En als er dan geen bloed gesprenkeld is aan de posten van je ziel, en de dag breekt aan dat je stervensuur aanbreekt, of de dag breekt aan dat de hemel openscheurt en Christus terugkomt op de wolken des hemels. Ach, wat zal er dan van een mens overblijven die niet geborgen is achter het bloed van Christus? Dan belijden wij met zondag 19 dat alle vijanden van Christus en zijn kerk eenmaal in de eeuwige verdoemenis geworpen zal worden. En daar heb je niets meer in handen om dat tegen te kunnen houden. Daar is niets tegen bestand tegen dat ontzaglijke oordeel. En dan denk ik nog eventjes terug aan de 6 steden die Jozua overwon, die het beeld is van een gevallen zondaar. Maar alles wat die verschillende steden hebben meegemaakt, baatte niet in het oordeel. Het gewaarschuwde Makeda, het sterke Lachis, het onverzettelijke Eglon, het zeer oude Hebron en het zeer belezen en ontwikkelde Debir. Maar als God komt met zijn oordeel, gemeente, op de jongste dag, dan helpen de waarschuwingen niet meer die in de wind geslagen zijn. Dan zal blijken dat de sterkste enkel ijdelheid is. Dan heeft de mens niets meer aan zijn verzet, want hij zal nooit tegen God op kunnen. Ja, dan kun je misschien heel oud geworden zijn, maar al die jaren zullen ook niet baten dat je op aarde hebt geleefd. Dan helpt je verstandelijke kennis niet meer. Dan werken al de boekenkennis die je hebt verkregen niet meer. Ach, als je niet gewassen bent en geborgen bent in het bloed van Christus, dan is alles daarbuiten voor eeuwig te kort. U had het misschien niet gedacht, maar dat is de eerste waarschuwing die hier ligt in de ondergang van die 6 steden in het zuiden van Kanaan. En dan de tweede les. En dan grijp ik ook weer even terug naar de vorige Bijbellezing. Toen heb ik van die 5 koningen gezegd: het is niet alleen het beeld van een gevallen zondaar, maar die 5 koningen is ook het beeld van de zonden zelf. En als de Heer nou begint te werken in je leven, ja, dan komt er een haten en een vlieden, dat betekent een wegvluchten bij de zonde vandaan. En als God zijn liefde in je hart gaat uitstorten, wordt alles van de Heer dierbaar. Ook zijn wet. En dan wil je niet meer tegen de Heer zondigen. En dat wordt verdiept als je leert verstaan wat het Christus gekost heeft om je van al je zonden te bevrijden. Ja, de Heilige Geest gaat je leren wat die zonden teweeg gebracht hebben bij God. Ze hebben Gods toorn opgewekt. En daarom kunnen je zonden niet ongestraft blijven. Onze zonden verdienen de dood. Ze geven een droefheid omdat je tegen de Heer hebt gezondigd. En ze drukken zwaar op je ontdekte hart. En dan gaat de Heer je leren om tegen de zonden te strijden. Ja, dan ga je ook leren dat je je zonden zelf nooit teniet kan doen. Je gaat ook leren dat je je zonden nooit zelf kan afwassen. Daar zul je het bloed van Christus voor nodig krijgen, maar tot je smart ga je ontdekken dat na ontvangen genade de zonde zomaar levendig kan worden hier van binnen in je hart. Want in elk mensenhart zitten alle kiemen van alle zonde. En weet u wat nu een pijnlijke les? Ik zou haast willen zeggen een van de pijnlijkste lessen op de school van de Heilige Geest. Dat je na ontvangen genade nog zo vleeselijk blijft. Ja, zelfs verkocht onder de zonde. En daarom blijft die strijd tegen de zonde nodig. Zie het in deze geschiedenis. Als je die steden mag zien als beeld van de zonde. Joza moest blijven strijden tegen die verschillende steden. Tegen verschillende soorten van zonde. En vele zonden werden overwonnen. En dat geeft de Heere ook. Maar in het vervolg van de geschiedenis zullen we ook gaan bemerken dat er zo hier en daar nog van die Kanaanieten overblijven. U ziet het toch ook in de Heilige Oorlog van Bunyan? Ook als Immanuel intrek genomen heeft in stad Mensiel, zitten daar in de verborgen schuilhoeken altijd nog die diabolisten. En daarom blijft de strijd in het leven van Gods kinderen tot de laatste snik vanwege die overgebleven zonde. Het is een voortgaande strijd en ze zijn de strijd pas te boven als ze sterven en de strijdende kerk overgaat in de triomferende kerk. En u die heeft leren strijden tegen de zonde. En zo dikwijls moet merken onder te liggen in die strijd. Blijf strijden. Ja, strijd de goede strijd des geloofs. En dan de derde les. Wie had de leiding nou in het veroveren van die zes steden? Jozua. De Griekse naam, u weet het. Van de Hebreeuwse naam Jozua is Jezus. Hoe kun je strijden zonder die grote Jozua? Dat is onmogelijk. En daarom leert de Heer in het strijden een afhankelijk leven. Het is nodig om steeds weer biddend jezelf te onderzoeken bij het open woord van God naar die overgebleven zonde hier van binnen. Wat is het nodig om bij het licht van Gods woord en wet te onderzoeken welke zonden er nog verborgen liggen in de schuilhoeken van je hart. En daarom, gemeente, dat ontdekkende werk van de Heilige Geest is een doorgaand werk. Weet u wat ook een medicijn is in het strijden tegen de zonde? Ik moet eigenlijk zeggen, een wapen. Ja, een wapen, toch wel. Dat is het genademiddel van de meditatie. Doen we dat nog wel eens? En wat is nou een krachtig wapen om te strijden tegen de zonde? Dat zijn de zoete overdenkingen van het lijden van Christus. Om steeds weer daarbij gebracht te worden wat het hem gekost heeft. Om die vuile bron van wanbedrijven te reinigen in zijn bloed. O, als je dat overdenkt en biddend overdenkt, wat het die lieve borg gekost heeft, om al die gruwelijke zonden die je met name hier van binnen gaat ontdekken, Wat het hem gekost heeft om daarvoor te betalen, daarvoor gestraft te moeten worden, nedergedaald moest worden ter helle. Dan wil je toch niet meer zondigen. Al zou je eens een ogenblik overdenken wat het de borg gekost heeft dat de doornenkroon op zijn hoofd werd gedrukt. En elk doorntje is de zonde van zijn kerk. Als je dan eens overdenkt hoe zijn rug gekromd moest worden in het rechthuis van Pilatus en hij gegeeseld werd. En elke geeselslag is uw zonde. Stad naar binnen slaat, weer toen niet meer zondigen. Dan gaat de zonde pijn doen, gemeente. O, wie zal onder woorden brengen hoe Christus heeft geleden, heeft gestreden. Om de deugden van zijn vader te verheerlijken en om zijn verloren kerk te zaligen. Maar hij overwon. Hij behaalde de overwinning aan het kruis van Golgotha. En als je daar nou terecht mag komen met al je zonden, met al je schuld, en je mag eens een ogenblik door het geloof zien op een gekruisigde Christus, wat gaat er dan gebeuren in je ziel? Zou je het kunnen vertellen vanavond? Mag het dan van binnen ook wel eens gaan zingen? Mijn liefste is blank en rood. En hij draagt de banier boven tienduizenden. Hij weet raad met je vele zonden. Hij weet zelfs raad met je meest hardnekkigste zonde. En dat ligt ook in deze geschiedenis verborgen. En daarom wil ik vanavond even apart stilstaan bij de versen 31 tot en met 33. Toen toog Jozef voort en gans Israël met hem van Libna naar Lachis. En hij belegerde haar en krijgde tegen haar. En de Heere gaf Lachis in de hand van Israël en hij nam haar in op de tweede dag en hij sloeg haar met het scherpte des zwaards en alle ziel die daarin was naar alles wat hij Libna gedaan had. Toen trok Horam de koning van Gezer op om Lachis te helpen, maar Jozef sloeg hem en zijn volk totdat hem geen overigen overliet. Ik weet niet of het u ook opgevallen is bij het lezen van het laatste gedeelte van Jozua 10. Krijg je elke keer eenzelfde soort verslagje. Met dezelfde woorden, met dezelfde uitdrukkingen. Alsof het elke keer gekopieerd werd. Als het gaat om de verovering van die steden in het zuidenland. Je zou kunnen zeggen, het lijkt wel een refrein. Elke keer komt het terug. Jozua valt een stad aan. Hij slaat de inwoners met de scherpte van het zwaard. En als er nog een koning aanwezig is, wordt die koning gedood en aan een paal gehangen. Een somber refrein. Een aangrijpend refrein. Want alle levende ziel moest sterven door de scherpte van het zwaard. En elke keer als er een ziel stierf, gemeente, stond hij voor de rechterstoel van God. Toen ik dat zat overdenken, toen dacht ik, het is net een echo wat ik hier vind. De echo van Genesis. En welk refrein hoor je in Genesis, het begin van Genesis, elke keer terugkomen na de diepe val in paradijs? En hij stierf. En hij stierf. En gemeente, u moet altijd goed onthouden, dat is geleid door de Heilige Geest. En als de Heilige Geest het goed vond dat een schrijver in de vorm van een refrein ging schrijven, in de vorm van een herhaling, dan betekent dat dat de Heer daar iets mee wil benadrukken. Dat er een boodschap tot ons komt die extra aandacht opeist. En de ernstige boodschap in dat refrein van het boek Genesis, dat is, wij moeten sterven En dat refrein klinkt nog steeds in deze wereld. En het refrein klinkt sneller als er een oorlog uitbreekt. Het refrein klinkt in de kerk, in onze gemeente, in andere gemeenten, in familieverbanden, in gezinnen. En hij stierf, en zij stierf. Dat stopt niet, gemeente. Dat gaat eindeloos door tot de jongste dag. En dan komt er zomaar een dag dat in dat refrein uw, jou of mijn naam klinkt. En hoe zal het dan zijn? Mag ik het eens heel dicht aan je hart liggen vanwege de nood van je leven en vanwege de ontzaglijke eeuwigheid die komt, kun je sterven. Als je vannacht moet sterven, mijn jongen, mijn meisje, ben je dan bereid? Ken je dan de enige troost, beide in leven en sterven? Dat je weten mag, dat je met lichaam en ziel het eigendom van Christus geworden bent, die met zijn dierbaar bloed u verloste van al uw zonden en uit de heerschappij des duivels. O, als je dat mag weten, als daar je leven ligt, als je daarnaar hongert en dorst, dan is sterven niet erg. Dan wordt sterven eeuwig erven. Dan wordt de dood een doorgang tot het eeuwige leven. Zoals dat ook in het aangrijpende refrein van Genesis 5 beschreven staat van een man als Henoch. Te midden van dat aangrijpende refrein, en hij stierf, en hij stierf, staat er opeens een onderbreking. Henoch dan wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg. Dat is opvallend. Als in dat aangrijpende refrein opeens een ander woord klinkt. En Mozes moest het geleid door de Heilige Geest opschrijven, te midden van dat doodsrefrein, en God nam Henoch weg, en hij was niet meer. Waarom moest dat gebeuren? Waarom moest Mozes te midden van dat aangrijpende refrein opeens iets anders beschrijven? Opdat het des te meer zou opvallen. En dat gebeurt meer in de schrift, ook in het gedeelte dat er voor ons open ligt. Als we zo die berichten lezen over de veroveringen van die vijf steden, gemeente, en je komt dan bij het bericht over de stad Lachis, dan moet de schrijver van het boek Jozua het anders gaan beschrijven als de andere steden. Hij moet er drie opmerkelijke details gaan vermelden. Eerste wat de schrijver moet vermelden over Lachis. Jozef kon die stad niet zomaar binnendringen. Maar hij moest die stad belegeren en daarna begon hij tegen haar te strijden. En het tweede wat opvalt is, die andere steden werden in één dag ingenomen. Maar deze strijd kostte 2 dagen. En het derde wat hierbij aangetekend moest worden is, dat de stad Lachis hulp kreeg van de koning Horam van de stad Gezer. Wat kunnen we hieruit opmaken, gemeente? Dat het meer tijd en meer inspanning kostte om de stad Lachis te kunnen veroveren. Blijkbaar was Lachis een lastige vijand om tegen te strijden. En is dat ook niet de ervaring van degene die God gaan vrezen? Niet elke strijd is gelijk. De strijd tegen de ene zonde zal meer tijd en meer kracht kosten als de strijd tegen een andere zonde. Hoe komt dat? De ene zonde is hardnekkiger dan de andere zonde. En de ware gelovigen, dat worden twee mensen. Ja, enerzijds hebben ze genade ontvangen en is daar de nieuwe mens. Maar anderzijds is daar die oude mens. En waar komen Gods kinderen nou achter? Dat ze soms voor bepaalde zonden gevoeliger zijn dan voor andere zonden. En dat kost meer strijd. En de Heere wil daarmee leren dat zijn kerk afhankelijk blijft van hem. Het leek eigenlijk gemakkelijk te gaan, hè, als je zo begint te lezen. Makeda, ze vallen aan en ze overwinnen. En dan Libna, precies hetzelfde. In één dag, ze vallen aan, ze nemen de stad in en alle mensen moeten sterven. Ja, dat gaf de Heere. En dat deed de Heere tot zijn eer. En weet u wat de Heere nou zo goed weet, hè? Als zijn kinderen in de strijd van het leven van kracht tot kracht voort mogen gaan, dan dreigt er een gevaar. Weet u het al wat? Dat de genade die de Heer elke keer weer geeft, gewoon gaat worden. Dat de kracht die de Heer in de strijd geeft, bijna vanzelfsprekend gaat worden. Toen ging het zo makkelijk en daarna ging het weer zo makkelijk. Dan zal het nu ook wel. Nee, zegt de Heer. Het is niet gewoon. Het is niet vanzelfsprekend. En als de kerk des Heren dat gaat denken, dan worden ze minder afhankelijk van hun koning. En dan menen ze zo de strijd te kunnen aanvangen zoals het altijd ging. Wat is de Heren dan goed? Wat is de Heren dan wijs? Als hij het bij de volgende keer eens anders gaat doen. En dat je bij vernieuwing laat voelen hoe zwak je in jezelf blijft. En dat de overwinning in de strijd helemaal niet iets vanzelfsprekends is. Ja, dan laat de Heer het wel eens toe dat de kracht en de macht van een bepaalde zonde extra wordt ervaren. Ja, dan laat hij ook wel eens zien dat een bepaalde zonde door een andere zonde wordt versterkt. Zoals Horam kwam om de stad Lachish te versterken. Om des te meer te ervaren dat je in jezelf zwak van moed en klein van krachten blijft. En waar komt het dan op aan als de Heere zo'n beproeving geeft? Als de strijd heftiger wordt en als de overwinning er niet zomaar is zoals het in het verleden was. En de aanvallen van de Satan soms krachtiger zijn en langer blijken te duren en de Heere wat langer zich verborgen houdt. Waar komt het dan op aan? Op de beoefening van het geloof. En wat is dat? Om dan juist de Heere aan te grijpen op zijn eigen woord en belofte. Wat had de Heer tegen Jozua al eerder gezegd? Vrees niet voor hen, want ik heb hen in uw hand gegeven. Niemand van hen zal voor uw aangezicht bestaan. En dan gaan ze Lachish aanvallen. En het gaat niet zoals Jozua gedacht had. Het kost meer strijd, meer inspanning. Zal Jozua niet gedacht hebben aan deze belofte, gemeente? Zal hij niet werkzaam geworden zijn met dit woord? Zal hij niet gezucht hebben toen hij ook nog eens zag dat Horam eraan kwam om Lachish te versterken? Heere, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit was mijn troost in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Het is niet voor niets dat juist bij deze strijd ook weer de naam van de Heere genoemd wordt. En de Heere gaf Lachish in de hand van Israël. Verstaat u deze les? Als je de Heer in je hart komt, dan krijg je te maken met je doodsvijanden. En bij de een zal het heftiger zijn dan bij de ander, maar je krijgt ermee te maken. En dan kunnen er momenten zijn in je leven, gemeente, dat de Heer je als het ware beschermt ervoor. Dan hoef je niet te strijden. Dan zegt de Heer zal voor jullie de strijden en gij zult stil zijn. Ja, dan ben je ook echt stil. En dan doe je ook echt niets meer. Maar dan geef je het over. En dan doet de Heer het echt alleen. Maar op andere momenten schakelt hij zijn kerk wel in. En dan kunnen er van die strijdmomenten zijn die kort duren en die voor je waarneming zo gemakkelijk gaan. Maar er kunnen ook tijden zijn dat de strijd zwaar is. En dan moeten Gods kinderen inleven tegen zo'n grote menigte is geen kracht. Dan moet je ontdekken met de vorige genade kan ik het nu niet doen. Dan moet de Heer opnieuw komen en dan moet hij opnieuw kracht geven. En wat is het dan een wonder dat hij steeds weer waar maakt. Ook als de strijd zwaarder is en heftiger is. Luister eens. Mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, ben ik machtig. We gaan weer terug naar de geschiedenisgemeente. In de laatste versen vat de schrijver van het boek Jozua eigenlijk de veroveringen van deze 6 steden samen en laat hij weten welk gebied er in het zuidere land is veroverd en in bezit gekomen is van het volk Israël. En dat vinden wij in de versen 40 tot en met 43. Alzo sloeg Jozua het ganse land, het gebergte en het zuiden en het laagte en de aflopingen der wateren en al hun koningen. Hij liet geen overigen overblijven, ja hij verbande alles wat adem had, gelijk als de Heere de God Israëls geboden had. En Jozua sloeg hen van Kades Barnea en tot Gaza toe en ook het ganse land Goshen en tot Gibeon toe. En Jozua nam al deze koningen en hun land op eenmaal, want de Heere de God Israël streed voor Israël. Toen keerde Jozua weder en gans Israël met hem naar het leger te Gilgal. Ja, de strijd die Jozua moest strijden was naar Gods bevel. Dat was heel duidelijk, dat hebben we al eerdere keren gezien. En in geloofsgehoorzaamheid en in afhankelijkheid heeft Jozua al die steden in het zuidere land veroverd. Die steden lagen in een groot gebied. En wat doet de schrijver nu in vers 40? En daar gaat hij eigenlijk globaal aanduiden hoe groot dat gebied is. Van het oosten naar het westen. In het oosten daar lagen de hoge bergen en in het westen lag de Middellandse Zee. Dus het liep eigenlijk van het oosten naar het westen af. Vandaar dat er wordt gesproken van de aflopingen der wateren. En tussen die hoge bergen in het oosten en het water van de Middellandse Zee, daar lag het gebergte, het zuiderland. En vanaf de bergen stroomde het water door het zuiderland in de richting van de zee. Zo beschrijft hij het gebied globaal in vers 40. Maar in vers 41 gaat hij het gebied nog wat duidelijker aangeven. Hij zegt het loopt van Kades Barnea, dat helemaal in het zuiden ligt, naar Gaza bij de zee. Gaza, dat is later een stad van de Filistijnen geworden, dat weet u wel, vanuit de serie over Simson. Maar in die tijd was het nog van Israël. Dus van Kades Barnea in het zuiden tot de richting van de Middellandse Zee waar de Gaza lag. En van Gaza naar Gibeon omhoog En dan wordt het land Gozen genoemd. Dat moet u niet verwarren met het Gozen waar Israël gewoond heeft in Egypte. Maar daarmee wordt het gebied als het ware onder Gibeon aangeduid. Dus dan krijg je een groot gebied in het onderdeel van Kanaan wat Jozua in een weg van strijd in bezit heeft gekregen. En het grootste deel van dat gebied, gemeente, dat wordt straks het erfdeel van Juda. Dus Juda kreeg dat stuk in het zuiderland. En dat was het werk van de Heere. De Heere had het bevolen en de Heere wrocht mede. Want de Heere, de God Israëls, streed voor Israël. Als we eens een ogenblik over dat bevel nadenken dat God aan Jozua gaf om al die steden te verbannen, al die mensen, kinderen, jongeren, ouderen te doden, die koningen te hangen aan die houten palen, is dat heel aangrijpend. En dan is het ook begrijpelijk dat mensen kunnen vragen, hoe kon de Heere ooit zo'n bevel aan Jozua geven? Waarom moesten nou al die mensen sterven? Waarom moesten nu hele volkeren uitgeroeid worden met hun koningen? Dat zijn hele begrijpelijke vragen, gemeente. Maar laten we bij die vragen niet wijzer zijn dan God. God heeft het bevolen. En dat wij er ook voor bewaard mogen worden om door deze gebeurtenissen een verkeerd beeld van God te krijgen. Want één ding moeten wij altijd vasthouden. In God is het onrecht nooit gevonden. Alles wat God doet, is goed. Ook het uitroeien van deze Kanaanieten. Want die Kanaanieten waren zondaren. En die Kanaanieten waren ook afstammelingen van Adam, net als Israël. En Israël mocht zich echt niet boven de Kanaanieten verheffen. Ze waren allemaal van dezelfde lap gescheurd. Maar hier komt nou openbaar dat God onderscheid maakt waar geen onderscheid is. Want dat al die Kanaanieten moesten sterven, gemeente, was hun eigen schuld. Ze waren een zondig volk. U kunt het vinden in Leviticus 18. Daar worden ernstige woorden uitgesproken over de inwoners van Kanaan. Kanaan was een onrein land. Voordat het bezit werd van Israël. Gruwelijke zonden werden door de Kanaanieten bedreven. Er staat zelfs in de Bijbel, dat land was zo goddeloos, zo zondig, dat het eigenlijk hun inwoners moest uitspuwen vanwege de zonde. Dat staat er. Dat had de Heere zelf gezegd over die Kanaanieten. En daarom moeten we dat sterven van die Kanaanieten, ook van deze steden, zien als het loon op een gruwelijke en goddeloze zonde. Nee, de Heere doet geen onrecht. Maar God is rechter, die zich verschrikkelijk vertoornt over de aangeboren en daadwerkelijke zonde van wie dan ook. En hij moet die zonden straffen. Met de tijdelijke en de eeuwige straffen. Zo rechtvaardig is God. En daarbij, gemeente, moeten wij niet denken dat die Kanaanieten echt blinde heidenen waren die nooit van de God van Israël gehoord had en ook nooit van zijn wonderen gehoord had. O, de geruchten van de God van Israël en van zijn grote daden waren toch ook het land Kanaan binnengekomen? Denk aan Rachab de hoer. Die wist er toch ook van? En al eerder in het boek Jozua staat toch geschreven dat het hart van de inwoners van Kanaan versmolt. O, ze hebben geweten wie de God van Israël was en wat zijn daden waren, maar ze bekeerden zich niet tot die God. Maar ze verhardden zich en verzetten zich. Ja, dan moet de Heere komen met zijn straffen. Nee, het is niet onrechtvaardig, want in God is het onrecht nooit gevonden. En tegelijkertijd, gemeente, waarvoor die Kanaanieten Gods rechtvaardigheid sprak, sprak daartegenover Gods trouw en barmhartigheid voor zijn volk. Want met de verdelging van de vijand kreeg het volk het beloofde land in bezit. Met de uitroeiing van al die vijandige volkeren vervulde de Heere zijn belofte. Weet je wat je hier kan zeggen? God zal zijn waarheid, zijn gesproken waarheid, nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. God kan niet van zijn woord af, meer nog, God kan niet van zijn volk af. En daarom zal er verlossing komen voor het volk van God. Ook heden ten dagen. Daarom bereidde Christus een plaats in het vaderhuis hierboven met zijn vele woningen. En dat vaderhuis, mag ik het zo eens zeggen, dat zuiderland is nog veel uitgestrekter dan dat kleine stukje in het zuiden van het beloofde land. Want in dat zuiderland hierboven komt straks een schare te wonen die niemand kan tellen. Nee, dat land hoefde niet gezuiverd te worden van de vijanden. En de vijand die daar gekomen is, de duivel, is met al zijn volgelingen als de bliksem uit de hemel gejaagd en gevallen. En de hemel is één groot heilig land, waar ruimte is voor een schare die niemand kan tellen, maar die schare kan er zomaar niet komen. Want die mensen die daar komen zijn hier op aarde gevallen in de zonde. En Gods woord laat het heel duidelijk weten, in dat hemels Kanaan komt niemand die onrein is, die zondig is, die goddeloos is. Dat kan niet. Een zondaar kan de hemel niet in. En toch worden al die woningen in het vaderhuis hierboven bewoond. En daar heeft Christus voor gezorgd. Hij is dat hemelse land uitgezonden. Er staat zelfs ergens in Gods woord een woord. Dat kun je vertalen met werpen. God heeft zijn zoon uit dat hemelse land geworpen. En hij is hier gekomen op de aarde. Om alle blokkades weg te nemen. Die een belemmering vormt voor de kerk des Heren om thuis te komen in het beloofde land. En dat was de Via Dolorosa die hij moest gaan om de schuld weg te nemen en Gods toorn tot stilte te brengen. En met zijn bloed die verse, levende weg te banen naar het vaderhuis hierboven. Hij heeft die plaatsen bereid. Met zijn dierbare lijden en sterven. En hij wist dat hij het volk maken zou. Daarom kon hij voor die diepe weg van lijden en sterven al tegen zijn kerk zeggen: uw hart worden niet ontroerd. Gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan zal zijn en uw plaats bereid zal hebben, zo kom ik weder tot u. En ik zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Ja, om nou die plaatsen daar te mogen bereiden, gemeente. Voor een volk die eeuwig in de gemeenschap met een drie-enige God zou mogen verkeren. Moest Christus hangen aan het kruis. Geen plaats meer in de hemel. Geen plaats meer op de aarde. Maar ertussenin. En daar kwam hij in die donkere nacht. En moest hij lijden. Moest hij strijden tegen alle doodsvijanden, Wie kan zeggen wat er in de drieurige duisternis is gebeurd toen Christus daar hing en God ging afrekenen met hem en in hem met zijn kerk. Toen de ganse hellemacht openging en het stierenheer van Bazen op hem afkwam, waar de pijlen van Gods recht op hem afkwamen, waar de pijlen van de vloek der wet op hem afkwamen, waar de Heer Jezus Christus in 3 uren samen gepest moest ondervinden wat het is om eeuwig in de rampzaligheid te zijn. Zo heeft hij geleden en niemand van de volken was met hem. Zijn volk was gevlucht, zijn vader was op afstand gekomen en openbaarde zich als een rechter. En niet meer als een liefdevolle vader. En gans alleen streed Christus deze ontzaglijke zwaarheid aan Golgotha's kruis. Van iedereen verlaten. Dat deed hem schreeuwen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Gemeente, is dat kruiswoord al een wonder voor je geworden. Want welke rijke vrucht vloeit daar nou uit voort? Dat zijn kerk, en dan kom je bij een woordje dat is zo'n troostvol, kostelijk woordje voor de kerk des Heren. Dat zijn kerk nimmer meer van God verlaten zou worden. Ja, dat er voor zijn kerk in dat hemelse Kanaan een plaatsje bereid is. Want hij heeft alles volbracht en alle belemmeringen zijn weggenomen. En daarom maakt hij het waar. Uw hoop, uw kudde, woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar. Een vriendelijk beschermer. En hebt ellendigen dat land bereid door uw sterke hand. O Israëls ontfermer. En daarom gemeente, blijft er een rust over voor het volk van God. Want Jozua keerde na de strijd terug naar Gilgal. En wat hebben ze daar gedaan? Wat heeft hij daar met zijn strijdbare mannen gedaan? Daar hebben ze allereerst getuigd van Gods grote daden. Maar daar hebben ze ook mogen rusten na de strijd. En zo zal het straks zijn als de strijdende kerk thuisgekomen is en overgegaan is in de triomferende kerk. Dan zullen daar Gods knechten met hun zaad en zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Amen. Laten wij de Heere nog bidden en danken. Heere, zo lag er ook in dit gedeelte nog lering opgesloten. Uw woord zegt het en dan is het ook zo, dat we ook de lessen van dit gedeelte hebben mogen leren verstaan. En als dat niet zo is, Heere, wilt u zo werken dat we het mogen verstaan. Dat we de geestelijke lessen mogen verstaan. Want ook heden ten dagen is er een strijd. Met vijanden buiten ons en in ons. En ze houden nooit op om te strijden. En we zijn zelf zo zwak, Heere. Maar Heere Jezus, u bent een grote overwinnaar in de strijd. En gij geeft toch uw volk de zegen. Mag dat ervaren worden, Heere. Wilt u dan de stille naprediker zijn van dit woord. En dat het met ons mee mag gaan naar zondag. Als we weer uw woord mogen horen. Als we zullen horen van het sterven van Simson, die een type mocht zijn van een stervende borg op Golgotha. En als we ook stil mogen staan bij dat moeilijke gebed, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Maar Heer, als we ervoor ingewonnen worden, dan kan het toch makkelijk worden om dit gebed te mogen bidden, ook al is het soms heel erg moeilijk. Heere, hartelijk dank voor alles wat u schonk. Brengt u ons veilig thuis en gedenk ons in uw gunst, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot het Psalm 89, het zesde vers. Gij schiep het barre noord en het zoele zuiden saam. Ginds juicht een Tabor, hier een Hermon in uw namen. Wat er verder volgt, 89 vers 6. Alleen in vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.